Gemeente, wij willen u verzoeken om deze dienst samen aan te vangen met het zingen van Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. En wat er verder volgt, wij noemden u Psalm 79, vers 4. Gemeente, wij vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u beschreven kunt vinden in de profetie van Micha en daarvan het zevende hoofdstuk, Micha 7. Maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Micha 7. Ai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld, als wanneer de nalezingen in de wijnoogst geschied zijn. Er is geen druif om te eten, mijn ziel begeert vroeg rijpe vrucht. De goede tierene is vergaan uit het land en er is niemand oprecht onder de mensen. Ze loeren altemaal op bloed, ze jagen een iegelijk zijn broeder met een jachtgaren. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst en de rechter oordeelt om vergelding. En de grote, die spreekt de verderving zijner ziel. En zij draaien ze dicht in één. De beste van hen is als een doorn. De oprechtste is scherper dan een doornheg. De dag uwer wachters, uw bezoeking is gekomen. Nu zal hun liederverwarring wezen. Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamste vriend. Bewaar de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon veracht de vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, eensmans vijanden zijn zijn huisgenoten. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heere een licht zijn. Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoeren. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien en schaamte zal haar bedekken, die tot mij zegt, waar is de Heere, uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien. Nu zal zij worden tot vertreding, als slijk der straten. Ten dagen als hij uw muren zal herbouwen, te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Asser af, zelfs tot de vaste steden toe, en van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, en van gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting, zijn er inwoners halve, vanwege de vrucht hunner handelingen. Gij dan wijdt uw volk met uw staf, de kudde uw erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen gij uit Egypteland uittoog. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn, vanwege al hun macht. Ze zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Ze zullen het stof lekken als de slang, als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. Zij zullen met vervaardheid komen tot de Heere onze God en zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Tot zo.
Wij zingen verder Psalm 141, het derde vers, het versje van de basisschool. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot genen stond iets onbedachtzaams liet laat ontglippen. Psalm 141, vers 3. Met Gods hulp wil ik vanmiddag een preek lezen van dominee A. Moerkerke. De tekst vindt u in Micha 7, vers 19b. Micha 7, vers 19b, deze woorden. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Wij zingen verder uit Psalm 130, vers 2 en vers 3. Het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gadeslaan, ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En het derde vers, ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Psalm 130, vers 2 en vers 3. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Deze tekstwoorden spreken ons van de diepe zee. Twee gedachten. Diepten van schuld en diepten van liefde. Het gaat dus vanmiddag over de diepe zee. Twee gedachten. Ten eerste diepte van schuld en ten tweede diepten van liefde. Onze eerste gedachte, diepten van schuld. De diepe zee. De woorden die nu onze aandacht vragen zijn genomen uit de profetieën van Micha. Een profeet die leefde en sprak in de tijd van de goddeloze koning Achas, de vader van Hiskia. Achas heeft op een wel bijzondere, gruwelijke wijze zijn regering volbracht. Onder andere door zijn eigen zonen te offeren in het vuur van de Moloch. In deze verworden tijd leefde Micha. Zijn boek bestaat uit 7 hoofdstukken. Er zijn in het boek van deze man Gods duidelijk 3 delen te onderscheiden. Elk deel begint met hetzelfde woord, namelijk hoort. Dan volgt de aankondiging van een oordeel van God. Maar wij lezen in dit kleine boek ook hoe er als vrucht op Micha's prediking bij zijn hoorders schuldbesef mag komen en een buigen onder de Heer. En elk van de 3 onderdelen van het boek Micha eindigt met een schone, treffende heilsbelofte. We gaan het eens na. Hoort, gij volken, altemaal. Zo lezen we in hoofdstuk 1, vers 2. Dat is het eerste, hoort. Alle volken en de gehele aarde worden aangesproken. De heilsbelofte waarmee deze eerste ontzaglijke gerichtsprediking wordt afgesloten, lezen we aan het einde van hoofdstuk 2. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken en de Heere in hun spits. Het tweede hoort volgt in hoofdstuk 3. Hoort nu, gij hoofden Jacobs en gij oversten van het huis Israëls. Betaamt het uw lieden niet het recht te weten? Ook aan het einde van het tweede gedeelte vinden we weer een troostvol woord. Daar wordt de geboorteplaats van de Heer Jezus aangekondigd. In de allerbekendste tekst uit het hele boek van Micha. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Veel minder bekend, maar bijzonder schoon is ook het woord waarmee de profeet mag voorzeggen dat er een tijd zal komen waarin het overblijfsel van Jacob onder de heidenen zal zijn als een leeuw onder de beesten van het woud. 5e hoofdstuk, vers 7. Dan klinkt voor de 3e maal het indringende woord hoort in hoofdstuk 6. Hoort nu wat de Heere zegt. En even later hoort gij bergen. De twist des Heeren. Mits schaders gij sterke fundamenten der aarde, want de Heere heeft een twist met zijn volk. Het is wel duidelijk dat er een lijn loopt door Micha's kleine boek. Het gericht van God wordt gebracht aan de gehele wereld, maar ook aan Gods volk. Toch eindigt Micha's prediking niet met het oordeel. Steeds is er een verrassende, ontroerende wending naar de verkondiging van Gods genade. En tussen die 2, het gericht en de genade, ligt de verootmoediging, het doorleven van de schuld. We zien dat het duidelijkst in het 3e deel van het boek. Ik wees al op het begin, hoort gij bergen. Het einde van het 3e deel is ook het einde van het boek. In dat einde horen we al de klokken van het evangelie luiden. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Maar tussen die 2, recht en genade, ligt het doorleven en eigenen van de schuld. Dat is de Bijbelse lijn, hoor maar. Ik zal des Heren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Vers 9. En dan komt het slot van Micha's profetie. De woorden van deze overdenking vormen van dat slot een onderdeel. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Dat is een uitroep van verwondering. Daar wijst het woordje ja op. Dat woord ziet op de bijna sprakeloze verwondering van de profeet. We vinden hier als het ware de climax van wat hij in het 18e en 19e vers heeft uitgeroepen. Wie is een God gelijk gij? In de Hebreeuwse taal ligt in deze woorden een duidelijke zinspeling op de naam van de profeet Micha. Micha is immers voluit Micha-ja. Nu betekent mi in het Hebreeuws wie. Ga kunnen we vertalen met als. En ja is een afkorting van Yahweh, de Heere. Micha of Micha-ja betekent dus wie is als de Heere. Een betekenisvolle naam. Zo vinden we hier een woordspeling met Micha's naam in de uitroep. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaan. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. En dan komt de climax, ja. Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Hier kan de profeet alleen maar van stamelen. Al hun zonden. Mogen we daar eens bijzonder op wijzen? Er staat niet al de zonde. Nee, er staat al hun zonde. Ieder zal wel begrijpen dat de uitdrukking in de diepten der zee werpen, waar we straks nog wat meer over horen, betekent vergeven, wegdoen. Want wat men in de diepte van de zee of oceaan werpt, dat verdwijnt. Dat vinden we ook nooit meer terug. Dat betekent dus dat de Heere de zonde zo zal wegdoen, dat ze nooit meer gevonden zullen worden. Dat is duidelijk, hoe wonderlijk het ook is. Maar dat zal de Heere niet met alle zonden doen, die op deze wereld gedaan zijn. Er staat niet dat al de zonden in de diepten der zee geworpen zullen worden. Er zijn ook zonden die nooit vergeven en nooit vergeten zullen worden. De ongerechtigheid van veel mensen zal tot in der eeuwigheid herdacht worden. Als we leven en sterven zonder bedekt te zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus, dan zullen onze zonden bij het sterven nooit meer vergeten worden. Dan zullen ze in onze eigen conscientie, in ons eigen geweten, tot in eeuwigheid branden, als een worm die niet sterft, en als een vuur dat niet uitgeblust wordt. Maar de Heere zal ze ook nooit vergeten. Dan zal er ook nooit een einde komen aan de straf waarmee hij de zonde straft. Maar al hun zonden zullen in de diepten der zee geworpen worden. Het is dus van levensbelang dat we mogen beseffen wie die hun zijn. En in de tweede plaats of we daar persoonlijk bij mogen horen. Dat het ook mag zijn, je zult al onze, al mijn zonden in de diepten der zee werpen. Wie zijn zij die hier met hun worden aangeduid? Deze vraag wordt beantwoord in het verband van de tekst. Er wordt gesproken in vers 18 over het overblijfsel zijner erfenis. Dat zijn die hun, het overblijfsel zijner erfenis. Gods erfenis was Israël. Dat volk wordt zo genoemd om de innige, nauwe band te benadrukken die er is tussen God en zijn volk. Gods volk is zijn erfenis. Dat wijst op een onverbrekelijke band. Maar nu is er van die erfenis nog een overblijfsel. dat ziet op Gods verkiezende liefde. De profeet Jesaja roept ervan uit. Zo niet de Heer der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden we geworden zijn. We zouden Gomorra gelijk zijn geworden. De apostel Paulus zegt in de brief aan de Romeinen. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden. Naar de verkiezing der genade. Het gaat hier over Gods verkoren kinderen. Misschien zal iemand zeggen, ik geloof dat de Heere de schuld van zijn uitverkorenen vergeeft. Maar nu is de grote vraag van mijn hart, mag ik daar nu bij horen? Ben ik zo'n uitverkorene? Hoe kan een mens dat nu weten? De Heere vergunt ons toch in ons leven geen blik in het boek van zijn raad. Hoe kan een mens weten dat hij bij het overblijfsel van die erfenis hoort? Het antwoord op die vraag hoeft niet onbekend te blijven. Laat ieder zich maar eens toetsen aan de taal die dat overblijfsel in ons teksthoofdstuk spreekt. Dan moeten we onszelf maar beproeven of die taal ook onze hartentaal is. Dat overblijfsel heeft blijkbaar zonden. Al hun zonden staat er. Wilt u weten wat die zonden zijn? Dan behoeft u het boek Micha maar te lezen. Het is een legioen van zonden. Hoe is dat overblijfsel van Gods erfenis nu onder die zonden? We zullen eens een paar woorden noemen uit dit hoofdstuk. Dan kijken we dat overblijfsel in het hart. En als die taal nu ook uw taal is, en die woorden zijn de doorleving van uw ziel, dan mag u ook bij dat overblijfsel horen. Luister eens wat het overblijfsel zegt in vers 9. Ik zal des Heere gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Daar hebt u het overblijfsel aan het woord. Ze hebben al hun zonden leren kennen. Hoe dan wel? Ze hebben hun zonden leren kennen. Toen de Heere hen deed zien in de volmaakte, heldere spiegel van zijn heilige wet. Toen hij het licht van zijn geest op die spiegel en op hen deed vallen. Toen hebben ze zichzelf gezien en zijn ze van de zonde en van zichzelf gaan walgen. Ze hebben die zonde leren kennen. God heeft hen die zonde aangewezen als met zijn heilige vinger. Ordentelijk het hun voor ogen gesteld. Hij heeft hun levensboek geopend. Hij heeft de bladzijden van hun levensboek stuk voor stuk blootgelegd. En zijn heilige vinger wees hier en hier en hier. Toen werd de doorleving van het hart, een stroom van de ongerechtigheden, hadden overhand op mij. Kennen we dat ontdekkende werk van Gods geest? Ons avondmaalformulier zegt daar zo eenvoudig van. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, omdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Wie weten wil wat verootmoediging en zelfmishagen is, die leggen zijn oor maar te luisteren bij Micha 7. Ik zal des Heren gramschap dragen. Daar buigt het overblijfsel van Gods erfenis onder Gods straf en oordeel. Voor een mens aan de weet komt, wat we lezen in Psalm 130, maar bij u is vergeving, leert hij eerst zo hartelijk belijden. Ik zal des Heren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Laat dit een toetssteen mogen zijn voor iedereen. Het is zo'n schriftuurlijke toetssteen. Deze hartentaal van Micha zal ons niet vreemd mogen zijn. Dan alleen breekt het wonder zich baan van Gods vergevende liefde. Men hoort vandaag de dag nog wel eens zeggen dat op deze wijze voorwaarden worden gesteld om tot Christus te mogen komen. aanbod van Gods genade is toch onvoorwaardelijk? Dat is zeker waar. Als men er maar mee bedoelt dat een mens niets kan, niets hoeft en niets mag om zichzelf waardig te maken en geschikt voor Gods genade. In die zin is er inderdaad een onvoorwaardelijke genadeaanbieding. De Heere doet alles. Maar als het gaat over de vraag of er eerst een ware en oprechte kennis van zijn ellende nodig is om tot Christus te kunnen komen, gaat het niet om de voorwaarden, maar om de weg die God houdt met mensenkinderen. Wie met de trein van Gouda naar Utrecht wil, zal door Woerden komen. Is het een voorwaarde dat komen door Woerden? Zo zou ik het niet willen noemen. Maar het kan niet anders. Het is de gewone weg. Het is belangrijk dat we deze dingen goed zien en daar zuiver over spreken. Er is immers zoveel onnodige spraakverwarring over termen als voorwaardelijk en onvoorwaardelijk. Hier spreekt een man die de diepte van zijn schuld enigszins heeft leren peilen. Enigszins. Want een mensenkind zal nooit ten volle de diepte van Gods liefde in Christus kunnen peilen. Maar evenmin vermag hij de bodem te zien van de diepte van zijn schuld. Daarom blijft het altijd hier aan deze zijde van het graf, enigszins ten dele. Maar dat de profeet iets gepeild heeft van de diepte van zijn schuld, blijkt uit de woorden die hij gebruikt om de schuld aan te duiden. Nu zeggen woorden niet altijd alles. Een mens kan soms een geweldige omhaal van woorden gebruiken, ook in het spreken over zondekennis. Ernstige woorden. Ontzaggelijke woorden, zware woorden. Maar soms krijgt men de indruk dat het holle woorden zijn. Iemand sprak eens over de inflatie van het woord. Wat inflatie van geld is, weten we. Dan wordt het steeds minder waard. Waarvoor je vroeger 10 euro betaalde, heb je nu 25 euro nodig. Maar zo kunnen ook onze woorden uitgehold worden. Anderzijds kan iemand soms zo eenvoudig, gepast, sober onder woorden brengen wat in zijn hart leeft. Dan wordt gevoeld, dit is echt. Micha gebruikt nogal wat woorden, zo zeiden we. We hoeven hier niet bang te zijn voor inflatie. Alles wat de profeet zegt, is ingegeven door Gods Heilige Geest. En die bedient zich nooit van een ijdel verhaal van woorden. Laten we ons oor nog eens te luisteren leggen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. We horen de woorden ongerechtigheid, overtreding, zonden. Deze woorden zijn synoniemen. Dat wil zeggen woorden met dezelfde of bijna dezelfde betekenis. Wij gebruiken ook synoniemen. Zo kunnen we het hebben over een fietser en over een wielrijder. De woorden betekenen hetzelfde. Toch is er wel verschil. We zullen het woord fietser eerder gebruiken dan wielrijder. Dat laatste woord heeft iets plechtigs. Het past niet zo in ons dagelijks spraakgebruik. Micha gebruikt ook synoniemen. Ongerechtigheid, overtreding, zonde. Dit zijn kernwoorden in de Heilige Schrift. Het zijn geen zinloze herhalingen, o nee. Deze drie woorden geven een indruk van het verschrikkelijke en veelomvattende karakter van de zonde. We vinden die drie woorden nog wel meer samen in Gods woord. Denk aan Psalm 32. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Of Jesaja 43. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheid. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Het zijn juist deze drie woorden waarvan Micha zich bedient om de diepte van schuld aan te geven, waaronder het overblijfsel van Gods erfenis gebukt was gegaan. Wat betekenen deze woorden? Het woord ongerechtigheid ziet in zijn oorspronkelijke betekenis op een krom zijn, een afwijken. Het geeft zo treffend aan dat we zijn afgeweken van het rechte spoor van Gods heilig recht. Het woord overtreding betekent eigenlijk opstand, rebellie. Het duidt aan dat elke zonde een daad van ongehoorzaamheid en opstand is tegen het wettige gezag en tegen het heilige gebod van God. Het woord zonde, tenslotte, betekent doel missen. Dat laatste zal de meeste van ons wel bekend voorkomen. Dat de zonde doel missen is. Welk doel missen we dan? Het grote doel waartoe we geschapen zijn. Gods eer bedoelen. Eenmaal klonk het de Babylonische koning Belsazar zo ernstig in de oren uit de mond van de oude Daniël. Die God, in wiens hand uw adem is en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Dat was zijn grootste zonde. Nog niet eens dat hij met zijn dronkenmansbende de gouden en zilveren vaten van het huis des Heren had ontheiligd, maar dat hij in zijn gehele leven God niet had verheerlijkt. Dat is nu zonde. Dat is nu overtreding. Dat is nu ongerechtigheid. Dat zijn de diepten van schuld. We gaan naar onze tweede gedachte. Diepten van liefde. Tegenover die diepten van schuld, van ongerechtigheid, van overtreding, van zonde, staan nu in de woorden die wij overdenken, diepten van liefde. Ja, ge zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Ieder zal wel begrijpen dat de profeet hier beeldspraak gebruikt. Hij bedoelt te zeggen dat God de schuld van het overblijfsel van zijn erfenis vergeeft. Maar als echte Oosterling spreekt hij met beeldende taal. Micha zegt het eigenlijk op drieërlei wijze in dit 19e vers. Eerst zegt hij zonder beeldspraak, hij zal zich onzer weder ontfermen. En dan zegt hij met beeldspraak, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Onze kanttekenaren zeggen over dat dempen, een door zijn geest afschaffen van de heerschappij en tirannie van de zonden, zoals ze het noemen. En dan komt onze tekst, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij, let erop, nu staat er niet hij, maar gij. Onze tekst is niet alleen een uitroep van verwondering, dat zagen we al, maar het is ook een gebed. Dat komt wel meer voor bij de profeten, dat het spreken over God ineens overgaat in het spreken tot God. Gods vergeven wordt hier dus vergeleken met een werpen in de diepten der zee. Een schone en zeer troostelijke gelijkenis, schrijven de kanttekenaren. O, wat is dat waar! Maar voor we iets van die gelijkenis zeggen, zal het nodig zijn te bedenken wat vergeven eigenlijk is en wat het niet is. Altijd opnieuw zijn we geneigd te vergeten en altijd opnieuw moeten we bedenken dat God niet kan vergeven zoals wij. Als wij vergeven, bijvoorbeeld een boze vader zijn ongehoorzaam kind, dan sluit vergeven straffen uit. Stellen we zijn vader voor die tegen zijn jongen zegt, ik vergeef het je, en hem vervolgens toch een pak slaag geeft. Vergeven en straffen zijn voor ons gevoel tegenstrijdig. Het is of straffen of vergeven. Maar zo is het bij de Heere niet. Als hij de zonde ongestraft zou laten, zou hij ophouden God te zijn. Hij moet de zonde haten en straffen. Dat hangt samen met het wezen Gods. Hij kan en hij wil het niet anders. En er komt in het leven van al Gods kinderen een tijd dat ze het ook niet anders meer zouden willen. De God die ze lief hebben, heeft boven alles zijn eigen deugden lief. En Gods kinderen leren die deugden ook lief krijgen, boven alles. Daarom is het zo waar wat we lezen in ons avondmaalsformulier, dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Het is alleen in Christus dat de Heere de ongerechtigheden vergeven kan en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat. Ik wil u wijzen op onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20, waarin van het wonder van de plaatsbekleding wordt gesproken. Daar wordt gezegd: zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonde op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood. Wat een wonder toch, dat God nu al zijn heilige rechtvaardigheid, die wij verdiend hadden, zijn wrekende gerechtigheid gelegd heeft op het hoofd en op de schouders van zijn lieve Zoon. En dat hij al zijn barmhartigheid en al zijn liefde die hij verdiend had, gelegd heeft op zijn kinderen. Het is dan ook heel betekenisvol dat Micha's profetieën eindigen met een adventsbelofte. Let daar eens op, dat de profeet zijn boek eindigt, nog altijd biddend met deze woorden: gij zult Jacob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. De kanttekenaar zegt heel terecht: een heerlijk besluit der profetie, vol van geloof en verwachting van de Messias. Hoe hebben Gods kinderen van de oude dag toch verstaan dat er nooit van schuldvergeving sprake kan zijn zonder de beloofde der vader? Op Jezus bloed en wonden is de vergeving van de zonde gegrond. Volk van God, uw zonden hebben de Heere zo ontzettend veel gekost. Ze hebben hem zijn leven gekost. Eer God ze ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve Zoon. Nu was al Gods gramschap voor Christus en nu is zijn liefde voor u. U had de gramschap verdiend en Christus de liefde. Maar u krijgt de liefde en Christus kreeg de gramschap. Zult u dat ooit klein kunnen krijgen? Dat is de grond van de schuldvergevende liefde, waar Micha van gewaagt: ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. We gaan eerst zingen van de lofzang van Zacharias. Het eerste vers, lofzang van Zacharias, vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. De lofzang van Zacharias, vers 1. Thank you. In de diepten der zee. Lezen we het goed? Er staat diepten in het meervoud, niet diepte. Dit meervoud geeft ons de vrijmoedigheid om de beeldspraak van Micha op meer dan één ding toe te passen. Zo kunnen we hier denken aan de diepte waarover Paulus spreekt in Efeze 3. Als hij zegt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Tegenover de peilloze diepten van schuld staan de diepten van de liefde van Christus. En zoals Gods kinderen van het ene de bodem niet kunnen zien, evenmin kunnen ze van het andere de bodem zien. De liefde van Christus, wie zal haar ooit kunnen verwoorden? Hoe breed is die liefde? Ze strekt zich uit tot de heilige, algemene christelijke kerk, die over alle geslachten der aarde verspreid is. Gods uitverkorenen worden gevonden onder alle geslachten, talen, natiën en tongen. Hoe lang is die liefde? Ze gaat terug tot de stille eeuwigheid, toen in het hart van de drie-enige God de liefde reeds welde voor de zijne. Ze gaat ook door tot in de eindeloze eeuwigheid en zal nimmer verminderen of verkouden. Hoe hoog is die liefde? Ze brengt een verloren zondaar terug in de derde hemel, in de volle en zalige gemeenschap met God die wij waren kwijtgeraakt. Hoe diep is die liefde? Ze daalde af tot in de diepste diepte van onze verlorenheid, raapte verloren Adamskinderen op van de bodem der eeuwige verdoemenis. Zie, in deze diepten werpt God de zonde van zijn kinderen. We kunnen aan nog andere diepten denken. We lezen in onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 3. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardigheid. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Wat is dat waar? Het offer van Christus is als een diepe zee. Als geheel de wereld uitverkoren was, zou heel de wereld in dat offer zalig kunnen worden. Als Christus voor alle mensen gestorven zou zijn, had hij niet meer behoeven te lijden. Het omgekeerde is ook waar. Als hij voor één mens zijn bloed zou hebben gegeven, zou hij niet minder hebben hoeven te lijden. Onze vaderen hebben in diezelfde leerregels gezegd dat het voornemen van God de Vader is geweest dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dood van Christus zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen. Maar als het gaat over de waardigheid en de kracht van het offer van Christus, die is als de diepten van de zee, oneindig. Daarom zal het niet aan de beperktheid van het offer van Christus liggen, als een mens verloren zal gaan. Dat zal enkel en alleen eigen schuld zijn. Zag u ooit de ruimte die er is, in het bloed en in de verdiensten van Christus? Hebt u uw zonde wel eens na mogen blikken, toen ze verdwenen in het bloed van Christus? Hebt u ze wel eens na mogen blikken, toen ze daar wegzonken in de onpeilbare diepte van zijn middelaarswerk? Weg, voor eeuwig weg, in de diepte van de zee. We kunnen nog aan iets anders denken. Welk beeld heeft de profeet voor ogen als hij zegt, ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen? Een kind kan het beeld begrijpen. Daar vaart een schip over de oceaan. Dag aan dag ploegt het door het water. Overal om zich heen ziet men eindeloze verten van horizon tot horizon. Boven het schip welft zich de koepel van de hemel en daaronder de diepten van de zee. Zie, daar komt een schepeling. Hij heeft iets in zijn hand wat hij kwijt wil. Eén zwaai van zijn arm en het gaat overboord. Met een plons valt het in het water. De man staat het na. Even blijft het voorwerp drijven. Dan zinkt het langzaam en schommelend in de diepte. Vager en vager worden de contouren. Nog een glimp, dan is het weg. Voor altijd. Ook wanneer men vanaf het schip niets meer ziet, zinkt het dieper en dieper, meter na meter, kilometer na kilometer. Het is weg, voorgoed weg. Zie, daar hebt u het beeld. Het beeld wil zeggen dat als de Heere de zonde van zijn kinderen vergeeft, dat hij ze dan ook wegdoet. Voor altijd, voor eeuwig. De kanttekenaar heeft het goed begrepen. Als hij hier de aantekening maakt, een schone en zeer troostelijke gelijkenis, betekenend dat onze zonden van God niet aangezien, maar in eeuwige vergetenis zijn gesteld, bedekt en als ongeacht en versmoord zullen zijn. We kennen wel de uitdrukking, een zee van eeuwige vergetelheid. Die uitdrukking heeft in onze tekst haar schriftuurlijke wortel. Als de Heere vergeeft, dan vergeet Hij. Als we zeggen dat God de zonde vergeet, dan is dat natuurlijk een mensvormige uitdrukking. God noemt in zijn woord zelf dit vergeten een niet meer gedenken. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet, Jesaja 43. Vers 25. Het ziet op de volkomen vergeving die er bij hem is. Gods kinderen vergeven zichzelf de zonde nooit. Dat is het kenmerk van de oprechte. Als we onszelf de zonde zo gemakkelijk kunnen vergeven, dan is dat geen blijk van genade. Gods kind vergeeft zichzelf de zonde nooit. Vergoeilijkt ook zijn zonde niet. Verkleint zijn zonde niet, brengt geen verzachtende omstandigheden voor zijn zonde aan. Weet u wat Gods kind mag zeggen als hij op zijn plaats is? Ik zal des Heren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Maar dan het wonder, ja, gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Al hun zonden, wat een wonder. De zonde van onze kinderjaren, die we al lang vergeten zijn, maar die de Heere terugbrengt in de gedachte. De zonde van bedrijf, de zonde van nalatigheid, de zonde met gedachten, met woorden, met werken. De zonde waaraan we ontdekt werden, de zonde waaraan we niet ontdekt werden, de zonde die we overwonnen hebben in zere kracht. En de zonde waar we nog dagelijks onder liggen. Al hun zonde. Ja, ge zult al hun zonde in de diepten der zee werpen. We hebben gezien dat dit woord vele kanten heeft. Als een diamant die altijd in het zonlicht weer anders flonkert. Er is nog één ding waarop we willen wijzen. Wat men in de diepte van de zee werpt, verliest men niet alleen uit het oog, maar het is ook voorgoed weg. We zagen dat God de schuld vergeeft, volkomen vergeeft, zodat hij vergeet, niet meer gedenkt. Maar God doet meer, en dat ligt ook in het beeld van de diepten der zee. God doet de zonde ook weg. We kunnen denken aan de bekende psalmregels. Zo ver het west, verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. God verlost zijn volk niet alleen van de schuld, maar ook van de smet van de zonde. Dat zal toch wat zijn? Dan zijn hun zonden niet slechts vergeven, maar ze zijn ook weg. Onherkenbaar veranderd zal Gods kind dan zijn. Hoewel niet onherkenbaar. Iets van de levensvernieuwing, van de wegwassing van de smet, die we heiligmaking noemen, zal immers in dit leven reeds openbaar komen. Maar in de heerlijkmaking herstelt de Heere zijn heerlijk beeld weer volkomen in de mens. Dan zijn de zonden weg, eeuwig weg, verzonken in de diepten der zee. Of, om het met dat andere schone beeld uit Psalm 68 te zeggen, gelijk een duif door het zilver wit, en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt, zult gij, door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Dat is reeds in dit leven het heimwee van Gods kind. Kent u er wat van? Ken jij er wat van? Of is het bij u of bij jou niet meer dan angst voor de straf, schrik voor de eeuwigheid, vrees voor de hel? Willen we wel van de schuld en de straf af, maar niet van de smet, niet van de zonde zelf? O, het luistert hier toch zo nauw. Gods kinderen verlangen bij tijden van de zonde zelf verlost te mogen zijn. Om hun God en hun schepper, die het zo eeuwig waard is te mogen dienen zoals ze geschapen waren, versierd met zijn heilig beeld. En die wens, die zullen ze verkrijgen, als God al hun zonden zal werpen in de diepten der zee. Amen. Heere, u bracht in uw goedheid ons nog aan het einde van deze dienst. Uw woord is ontvouwd geworden. We hebben gehoord wat het inhoudt. Het in de diepte van de zee werpen van de zonde van uw kerk. O Heere Jezus, dat heeft u uw leven gekost. En nu bent u de weg, de waarheid en het leven. In het leven van de uwen. O, zou u uzelf in beginsel dan willen toepassen, kon het zijn in ons leven van ons allen, dat schuld nog eens schuld en zonde zonde werd, maar dat we ook iets leerden kennen van dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, die zalige ruil. Uw kerk zal er een eeuwigheid voor nodig hebben om u daar groot in te maken. O Heere, dat ook deze dienst van vanmiddag niet eenmaal tegen ons zou getuigen. Geef toch dat we u leren aanlopen als een waterstroom. Wilt u met ons gaan als we naar onze woningen hopen te gaan? Wilt u vanavond onze dominee gedenken, als hij de catechismus hoopt te verklaren? Wilt u dan met hem zijn, dat hij het niet al zuchtend zou hoeven te doen? Zou u dan een dorsende os niet willen muilbanden? Vergeeft u al het onze, ook van deze middag. Zegent u het uwe, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.